Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, van dien God, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 54, het eerste en het derde vers. Uit het boek der psalmen, daarvan psalm 143.
Een psalm Davids. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest oversteld in mij, en mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in een kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend den weg die ik te gaan heb, want ik heb mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidt mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij grote en heilige God, in Christus een barmhartig Vader voor alle die u aanroepen in geest en in waarheid. Door uw trouwe zorgen mogen we met onze kinderen in deze morgen voor uw aangezicht komen. Aan de plaats die gij u geheiligd hebt, die een bedehuis geworden is voor alle de volken. De plaats waar gij in zonderheid wonen wilt onder de lofzangen Israëls, waar het goed is te verblijven voor een hart dat schreiend tot u vlucht. De plaats waar gij moede kracht geeft, sterkte vermenigvuldigt aan degene die geen kracht meer hebben. De plaats waar de bedroefden getroost worden, waar de gebrokenen worden verbonden. Waar ook de doden tot het leven mogen komen, de poort des hemels. De plaats waar de voorsmaken van het eeuwig zalig leven geproefd mogen worden. Heere, laat dat ook vanmorgen zo zijn. Ge zijt getrouw in al uw weg en in al uw werk die ge met ons houdt. We zijn hier gekomen, o God, na een week van arbeid, met alle zonde en ongerechtigheid die ook deze week door ons bedreven is. Hier gekomen in het besef dat, zo gij in het recht wilt treden, o God, en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dan kunnen we niet hopen om enige gunst van u te mogen verkrijgen. Dan getuigen onze zonden tegen ons. Wanneer gij met ons naar recht handelt, dan zou onze plaats reeds lang geweest zijn. In de poel die brandt van vuur en zulver. Maar omdat u een God zijt traag tot toren, omdat u in uw toren des ontfermens gedenkt, daarom mogen we komen, zo zondig en ellendig al te zijn, om ons hart voor u uit te storten, om belijdenis aan u te doen van onze overtredingen, opdat gij ons vergeven zou de grootheid onze zonde, en de weg ontsluiten in het bloed van de Heere Jezus Christus. En de goddelijke vrijspraak zouden mogen horen, wanneer u van den hemel proclameert, dat u vergeeft al de zonden van diegenen die ze aan uw voeten belijden, die tot u komen als gebrokenen van hart en als verslagenen van geest, die om genade bidden. Die wilt gij uw heilige geest geven. Die wilt ge vergeving van zonde schenken. alleen om des bloeds van Christus wil. O Heere, als er vanmorgen zulke hier gekomen zijn en ze zijn er, wil u dan naar uw grote barmhartigheid onze ziel spijzen met dat verborgen manna en ons doen drinken van die frisse wateren uit de rotssteen Christus, dat we onze harten kwijt mochten raken aan u in die ernstige en hartelijke en ootmoedige belijdenis van onze overtredingen voor u. Schenk ons daartoe het vertrouwen, o God. Schenk ons het geloof dat we bij u mogen komen. Want als we dat vertrouwen missen, dan durven we niet. Dan kunnen we niet. Dan zijn we te veel aan onszelf, aan de omstandigheden, aan de zonde gebonden, om waarde en waarheid te zien in uw goddelijk woord. Maar als gij uw arm verheft, o God, en als gij de vijand op het aangezicht slaat, als gij twist met onze twisters, en als u ons toezegt dat u nog onze God zijt, dan zullen wij zeggen dat we nog uw kinderen zijn. Dan zullen we tot u komen om op u te vertrouwen, op u alleen, en leven van genade en van de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Heere, dat is ook uw bedoeling. Maar we zien het vaak niet. We zijn zo dikwijls bezig om voor onszelf een gerechtigheid te verwerven. Vaak in een wettische weg ons leven te verbeteren zonder u, Heere Jezus, en zonder de kracht van uw geest. En dat gedoogt u niet. Dat mislukt altijd. En dat baart teleurstellingen in ons leven, maar zalig als we mogen zien, als zondaren te mogen zalig worden door de gerechtigheid die in Christus Jezus is, dan zal uw lof steeds hoger klimmen, maar dan zal ook de rust van onze ziel steeds inniger worden en de geborgenheid in u onze ziel meer en meer aftrekken van de vergankelijke dingen. Heere, het is een voorbereidingsdienst voor de bediening van het heilige avondmaal, dat we volgende week in het midden van uw gemeente willen houden. En u vragen we van u, daar bij uw licht is, wil u dat in onze harten zenden, opdat we het onderscheid zouden kennen, en opdat we zien zouden de weg die u wel behagelijk is. Laat dat goddelijk genadelicht schijnen in het leven van al uw kinderen, opdat de kleine met de grote, de zwakken en de sterken, zich eenparig zou mogen heen wenden, in de bekentenis midden in de dood te liggen, en onze zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus te zoeken, en daartoe uw naam te beleiden bij brood en beker. Lieve Heere, geef ook licht in het harte van degenen die nog onbekeerd zijn, dat ze in hun zorgeloze, onbekeerde staat niet zouden grijpen naar hetgeen dat voor de kinderen is, maar dat ze op deze dag zich voor u verootmoedigen zouden en bekennende hun onwaardigheid en hun ongerechtigheid zouden vragen om door die enge poort te mogen ingaan op de smalle weg. Dan hebben we ook vandaag voor hen een boodschap, o God. En dan wil u ze ook in deze dag leren dat er bij u nog plaats is aan 's vaders tafel in 's vaders huis. O, doe ze dan tot zichzelf komen, omdat ze zeggen zouden, ach, daar is nog brood in 's vaders huis. Vele huurlingen van mijn vader, die hebben het beter dan ik. Ze hebben overvloed en ik verga van honger. Opdat ze tot het vaste besluit komen zouden, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal belijdenis doen van mijn overtreding voor de Heere. Heere, ge mocht ook het hart van onze kinderen naar u willen henen trekken. Laat eens zien wat er in u te vinden is. Geef iets van die vreugde en van die blijdschap te mogen kennen in onze jonge jaren, dat we u zoeken zouden als onze borg en zaligmaker, als die God bij wie het goed is te verkeren. Geef ook aan allen die met ons naar deze plaats niet konden komen om deze dag uw zegen te mogen bemerken. De zieken, de ouden, u kent ze allen, Heere. Wil u met ontferming over hen bewogen zijn en ook op deze dag betonen dat u aan tijd nog plaats gebonden bent en dat u ze ook daar kunt bezoeken waar ze nederig voor u knielen. Doe ze leven in het besef dat aan al de plaatsen van uw heerschappij zijn, opdat ze de ogen naar het gebergte zouden heen wenden en een verwachting van u zijn zou. Genezen die ziek zijn, richt ze op die in de roefenis en eenzaamheid en in verdriet hun weggaan. Gedenk u ze die in de ziekenhuizen liggen, hier en in Rotterdam. Wil ze daar ook met uw gunst en uw genade omringen. Ja, overal, Heere, waar in ellende mensen zijn die u niet kunnen missen. Schenk ze daar ook uw heil, uw hulp en uw goede tierenheid. Heere, wil met uw kerk zijn overal waar die vergadert en uw knecht uw gunst niet onthouden. Ook uw knecht de hulp van uw lieve geest rijkelijk schenken, opdat u met de moedende woord de rechte tijd zou mogen spreken en onze harten werden opgehaald en heengebracht naar u om daar te rusten, waar het goed is te verkeren. Heere, laat uw vrede ons hart mogen doordringen en de lofzang aan Israëls onze ziel ontglippen, gezijde te waarde. Ter oorzaak van de eer van uw naam, we hebben geen gerechtigheid. We hebben geen waardigheid voor u, we zijn vol zonde. Elke dag bedroeven we, overtreden we uw heilige wetten. Maar we smeken het van u, om die gerechtigheid die ons lief geworden is. Om het offer op welke we onze hoop gesteld hebben. Op het bloed dat we aanschouwd hebben. Dat u stortte op Golgotha's kruis. Opdat onze zonden daarin voor eeuwig zouden verzinken. En we door zijn striemen genezing hebben zouden onze overtredingen. Voor het aangezicht van een rechtvaardig God. Die in Christus, onze dierbaar Vader, is voor ons. Om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen Psalm 130. De versen 1, 2 en 3.
Thank you.
geliefden, het woord van God, dat we u vanmorgen willen prediken in deze voorbereidingspreek voor de bediening van het heilige avondmaal aanstaande zondag. Dat woord, dat vindt u in Psalm 143, de versen 1 en 2. Psalm 143, vers 1 en 2. O Heere, hoort mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid, en gaat niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Deze tekst is een gedeelte van het gebed, deze 143e psalm, een gebed om vertroosting in tegenspoed. Twee zaken vragen in zonderheid onze aandacht. In de eerste plaats willen we stilstaan bij de belijdenis in dit gebed. David, die doet voor God een belijdenis. In de tweede plaats willen we stilstaan bij de pleitgrond van dit gebed. Hij bidt maar niet zomaar in het wilde weg, maar zijn gebed heeft een vaste grond. Deze twee gedachten willen wij nader toelichten. Dus een gebed om vertroosting in tegenspoed. En dan staan we in de eerste plaats stil bij de belijdenis in dit gebed. En in de tweede plaats bij de grond, bij de pleitgrond van dit gebed. Geliefden, in ons aller leven is een grotere ijver naar het goed van deze wereld dan naar het onvergankelijk goed. Dit moeten we helaas telkens weer opnieuw vaststellen. Niet alleen degenen die nog zonder God in deze wereld leven, niet alleen de onbekeerde mensen die geen levende hoop hebben op de eeuwige gelukzaligheid, maar helaas ook de kerk des Heren, de gelovigen, de wedergeborenen. Ook zij moeten telkens tot de droeve slotsom komen, wat neemt dit leven me toch in beslag? Wat ben ik toch druk van het begin tot het eind van de week, met al die dingen die op zichzelf misschien niet eens ongeoorloofd zijn, waar u echt van zeggen kan, ja, maar dat moet toch gebeuren, dat zie je toch, maar waar u van moet zeggen, als u ze in het licht van de eeuwige dingen houdt, daar zijn belangrijke dingen. Daar zijn dingen die meer waard zijn om ons hart op te zetten en om onze kracht aan te besteden. Dat zijn de onzichtbare dingen. Dat zijn de eeuwige dingen. Dat is de schat die God de zijne weglegt. Dat is het eeuwig leven dat hier op aarde reeds begint. En als dit u ook drukt, als ge tot die slotsom komen moet en tot die belijdenis, en wie zou eerlijk met zijn hart gehandeld hebbende niet tot deze belijdenis moeten komen, dan is er maar één uitweg, en dat is de weg van het gebed. Het gebed waardoor God verandering geeft, waardoor de Heilige Geest over ons komt, waardoor het belangrijkste weer op de eerste plaats komt, waardoor we alle dingen weer in zijn juiste verhouding zien. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, dan komt het met deze dingen waarachtig wel goed, want ze zullen u worden toegeworpen, zegt de Heere Jezus. En hij spreekt de waarheid. Op hem kunt u aan. in alle omstandigheden. Mannen van groot geloof zijn ook altijd biddende mensen geweest. Ik denk aan Abraham. Ik denk aan Isaac. Ik denk aan Mozes. Ik denk aan Paulus. Ik denk vanzelf ook aan David. David, een man groot van geloof. Dat tekent de schrift ons op menige plaats aan. Maar ook een man die veel gebeden heeft. Zijn geschriften zijn er vol van. Ook deze psalm. Gebed uit de diepte. Omdat hij benauwd was. Benauwd vanwege zijn vijanden. Maar ook benauwd vanwege zijn zonden voor God. Want dat hij dit gebed gebeden heeft in Psalm 143, het blijkt uit de hele inhoud van het gebed, had verschillende redenen. Eén reden was, zoals ik al gezegd heb, zijn vijanden zaten hem op de hielen. Er was maar één schrede tussen hem en tussen de dood. Hij zegt, Heere, de nood is zo groot, als ge uw aangezicht blijft verbergen, dan ben ik gelijk aan iemand die in de dood is ingedaald. Met andere woorden, Heere, zo heb ik geen leven meer. Zo kan het niet meer. Ik hou het niet langer uit. Dat kunt u lezen in het vervolg van deze 143ste psalm. Red mij van mijn vijanden. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij betreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternis als degene die allang dood zijn. Zo zegt hij. En dan roept hij uit deze nood tot God. Maar dan is er een nieuwe moeilijkheid. Dan is er een andere oorzaak die zijn ziel met doodsangst bezet. En dat is, o God, tot u roep ik. Maar ik kan ook voor u niet bestaan. Want mijn zonden zijn geduriglijk voor mij. En gij zijt een heilig God. Dat is de nood van zijn ziel. De vijand vervolgt hem. Hij heeft geen leven meer. Tot God roept hij. Maar voor God kan hij niet bestaan. Daar spreekt het laatste gedeelte van de tekst zeer duidelijk van. Daar willen we dan ook eerst even een blik op slaan. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn, zegt hij. Hij weet dus dat hij niet zomaar tot God kan naderen. Want God is heilig. God kan hem niet helpen, want hij is een zondaar bevlekt en besmet, van zijn hoofd tot aan zijn voeten. Hij is rondom zondig. En daarom smeekt hij, o God, ga gij niet in het gericht met mij. Dat wil zeggen, als ge met mij in het gericht gaat, dan heb ik ook bij u niets te verwachten dan slagen, dan de dood en dan het verderf. Dan moet in het leven van ons mensen soms nogal wat gebeuren, eer dat we de stille plaatsen weer opzoeken. Dat zult u wel met me eens zijn. Menigmaal moet er eerst nood in ons leven komen. Het is maar zelden als we door de liefde tot God gaan bidden. Het is maar zelden als we zonder dat de nood ons drukt, uit de band die God aan ons heeft en die wij aan hem hebben, tot hem gaan roepen. Nu spreek ik nog over de kinderen Gods, die een levend contact met God hebben ontvangen door den Heilige Geest die in hun hart is uitgestort. Maar het geldt niet alleen voor Gods kinderen. Het geldt voor alle zoals we hier voor Gods aangezicht zijn. En wat hebben we nou toch op tegen om hartelijk en ernstig te bidden? Het gebed is toch de ademtocht van de ziel. Wij weten toch uit het woord dat God alleen maar wonderen doet op ons noodgeschrijf. Wij weten uit de Bijbel dat alleen het gebed, de bidder, die geduriglijk Gods troon aankleeft en daar voor zijn aangezicht nederbuigt, gunst van hem te wachten. Wat hebben we nou toch op tegen? Hoe komt het toch dat het soms zo lang duurt, eer we ons hart biddend voor God onderzoeken en onze noden hier uitschrijven en hem vragen om genade? Ach, bidden, echt bidden, bidden wat de naam bidden dragen mag, dat houdt altijd in zelfverloochening. Dat houdt altijd in schuldbelijdenis. Want wat een recht gebed, wat tot een recht gebed behoort, dat is je nood en ellendigheid recht en grondig leren kennen. En ach, dat is in het natuurlijk leven ook zo. Als je vele mensen ziet in hun handelingen, wanneer het niet goed gaat in hun zaken, in hun persoonlijk leven op maatschappelijk gebied, dan spreken ze niet zo graag over de grootte en de breedte van hun schulden. Dat is niet tot onze eer, wanneer we met die hele lijst van schuldenposten voor de dag moeten komen. We leven daar maar wat liever overheen en we handelen maar wat en we hopen maar dat het door niet te veel mensen ontdekt zal worden dat het toch eigenlijk niet goed gaat in onze zaak. Dat we verlies lijden, dat we schulden hebben, daar komen we niet graag mee voor de dag. Dat is vernederend, dat is krenkend. Wel in nog veel ernstige zin is het waar wat ons geestelijk leven betreft. Echt bidden, dat is in beginsel en voor alle dingen eerlijk voor God zeggen. Heere, nou deugt het weer niet. Nou is het weer verkeerd gegaan. Nou heb ik weer tegen u gezondigd. Nou ben ik weer uw gramschap waardig. En dat verbergen we maar liever zo lang mogelijk. Totdat we niet meer onderuit kunnen. Totdat de nood ons zo dringt dat we zeggen, oh, wat nu? Ik zie geen uitweg meer. Totdat we zo ver in de diepte zijn afgetrokken, dat we bereid zijn om belijdenis te doen van onze overtreding. Voor de Heere. Daar zijn we niet zo gauw toe bereid. We houden ook wat dat leven betreft onze stand graag op. We zakken niet graag door de schijn heen. We zijn ook te dien opzichte zo fariseïstisch getint. Als de mensen het maar niet horen. Als de mensen het maar niet weten. Maar stil en verborgen blijft. Maar op deze wijze komen we ook nooit tot de vrede. Toen ik zweeg, zegt David. Toen werden mijn beenderen verhouderd in mijn brullen de ganse dag. En mijn sap werd veranderd in zomerdroog. Hij was uitgedroogd als een lederen zak in de rook. Zonder geur en zonder sap. Hij ging er kapot om. En zo is het met elk mens die zijn stand voor God ophoudt. Die niet buigt voor God. Die niet breekt. Die niet als water wordt. De voeten Gods. Ik zeg, bidden, dat is arm worden. Dat is eerlijk voor God zeggen, dat er niets van deugt. Maar, hoe pijnlijk dat dan ook voor ons natuurlijk bestaan mogen zijn, het is toch de enige weg om rijk te worden. Het is toch de enige weg om geholpen te worden. Het is de enige weg om vrede te verkrijgen met God. Ook dat heeft David ervaren. De nood is gekomen, zeg ik, van twee kanten. De vijand die maakt hem als een dode. En God, de rechtvaardige God, kan hem niet ontvangen wanneer hij met hem in het gericht treedt. Wat zal hij nu doen? Hij zal belijdenis doen van zijn overtreding voor de Heere. En dat doet hij dan ook in deze psalm. Hij smeekt, o Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Natuurlijk, David wist wel dat God alle dingen hoort. dat God altijd het gebed hoort. Want God hoort alles. Het bidden van zijn kinderen en het vloeken van zijn vijanden. Hij ziet zelfs de gedachten van je hart aan. Dus David bidt natuurlijk hier niet alsof God niet zou horen zijn gebed. Maar als hij hier vraagt, Heere, hoor mijn gebed. Dan houdt dat in, Heere, verhoor mijn gebed. Dat wil zeggen, neem het ter oren en help mij. In het algemeen is het natuurlijk waar dat God altijd alles hoort. Wij hoeven niet aan God te vragen of de Heere ons horen wil. Hij hoort altijd. Maar als wij vragen, o Heere, hoor mijn gebed. Dan bedoelen we daarmee, Heere, help ons. Wees ons genadig. Geef hetgeen we ootmoedig van u smeken. Verlos ons uit de nood en schenk ons de vrede. Neig de oren tot mijn smeking. Zijn gebeden waren dus geen holle frazen. Was geen opzeggen van allerlei aangeleerde zinnen. Was niet het uitspreken van allerlange volzinnen die altijd overal door iedereen kunnen worden uitgesproken. En waar de gemeente of waar je ieder persoonlijk van zegt, man schijt eruit, want ik word er moe van. Is het geen wonder als van zulke gebeden mensen moe worden, dat de Heere er moe van wordt? Nee, zijn gebed was een smeking. Een smeking met weinig woorden. Een smeking waarin hij niets aan de Heere heeft te beloven. Ach, daar moeten we ook aan wennen. We zijn vaak zulke hoogmoedige bedelaars. Als we in de nood komen en onze knieën voor God buigen, dan ligt het als bestorven op onze lippen. Om te zeggen, Heere, help me, dan zal ik dat niet meer, of dan zal ik dat wel, en dan zal ik dat zo, en dan zal ik dat zo. Ach, dat getuigt nog van weinig verbrokenheid, dat getuigt ook van weinig zelfkennis. David heeft hier niet zo gebeden. Hij heeft niet gezegd, Heere, als u me helpt, dan zal ik daar trouwer in zijn, dan zal ik dat niet meer doen, dan zal ik daarvoor zorgen. Hij heeft enkel maar gezegd, Heere, hoor mijn smeking, want bij de mensen heb ik geen heil te wachten, en voor u kan ik niet bestaan. Geef me dan genade, o God, verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. Hij hoort dus niet bij de mensen die bidden zonder dat ze schuld gevoelen. Bij wie het gebed hoort zoals het gebed hoorde bij de fariseer. Die ging ook naar het huis van God om te bidden. Stel je voor dat je zoiets na zou laten. Stel je voor dat je naar bed ging zonder je knieën gebogen te hebben. Stel je voor dat je zomaar van je boterham hapte, eer dat je God gebeden had. Dat zou toch helemaal verschrikkelijk zijn. Zo hoort het gebed in vele leven erbij, puur uit vorm, uit gewoonte. En nou vind ik het heel erg, als zelfs ook die vorm nog ontbreekt. Als er in werkplaatsen en kantines, op kantoren en waar ook steeds meer mensen zijn, die zelfs de vorm niet meer in acht nemen. Die als de varkens in hun bak duiken om hun brood te eten, zonder Gods aangezicht gezocht te hebben. Maar van de andere zijde is het zo waar, is het waar, als we nooit meer kennen dan de vorm. Als het niet meer is dan een kwestie van opvoeding. Als het misschien nog een beetje angst is van, stel je voor dat ik niet meer bidden en danken zou, dan zou het helemaal verkeerd gaan. Dan wordt toch het diepste element van het gebed gemist. Namelijk de hartelijke verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. Ik zeg, David behoort niet tot die mensen. Wanneer hij hier bidt, dan is de vorm, die is maar heel sober. Dat is een kenmerk van het echte, sober en eenvoudig, dan heeft hij niet veel woorden te zeggen, dan zegt hij alleen, o God, mijn nood is groot, als u me niet helpt, dan ben ik dood, help me dan. Ik smeek het. Zijn gebed was een smeking geworden. In de erkentenis dat hij het niet waardig was. Hij zegt, niemand hier. Niemand is rechtvaardig als u met hem in het gericht trekt. Dat is geen verontschuldiging. Dat is niet zoiets van, ja heren, dan kunt u het ook van mij niet verwachten. Want we zijn immers allemaal zondaar. O, als we zo spreken, dan hebben we nog weinig smart van onze ongerechtigheid. In een echt gebed, zoals David hier bidt, is de zonde van anderen nimmer een verschoning voor onze zonde. Is de algehele verdorvenheid van het menselijk geslacht nimmer een verschoning, dat ik zou kunnen zeggen tegen God, ja, kan ik er ook aan doen. Zo is een mens nou eenmaal. Zo ben ik nou eenmaal. Dat is mijn oude natuur. O, nee, ik zeg, daar volgt geen vrede op. Als David hier zegt, niemand. Niemand is rechtvaardig voor u, heren. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dan wil hij daar juist de grootheid van zijn schuld mee aanduiden. Dan wil hij juist daarmee zeggen, heren, ook ik niet. Ook ik niet, die van uw genade weet. Die door u uit het stof is opgericht. Die door u van achter de schapen is weggehaald. Die door u als een koning op de troon gemaakt is. Die door u met wijsheid en genade begiftigd is. Heer, ik ben, zelfs ik, wil David zeggen. Zelfs ik ben niet rechtvaardig. Die zoveel gunst van God heeft ontvangen. Niemand rechtvaardig. Ja, dat tekent de schrift. Ons duidelijk aan. Van Abraham. Dat hij niet rechtvaardig was. Voor God. Van Job. Want hij heeft zijn geboortedag vervloekt. Van Samson. Hoe machtig hij ook was. Want hij heeft naar zijn lusten geleefd. Van Jona. Want God zei. Je moet die kant heen. En hij ging de andere kant heen. Van Salomo. Want hij werd in zijn oude dagen nog een dwaas. Wanneer hij zijn hart liet heen trekken. Door zijn afgodische vrouwen naar de tempels van degenen die geen goden zijn. Van David, de schriften tekenen hem zijn zonde. Van Petrus, ach waar zullen we eindigen? Niemand rechtvaardig, maar dat houdt dan ook in. U niet en ik niet. Als we ons voorbereiden voor het heilig avondmaal. En als we met schrik denken aan hetgeen we geweest zijn. Sinds het vorige avondmaal. Welke zonde ons leven ten neergedrukt hebben. Welke ongerechtigheden uit ons hart zijn opgeborreld. Dan komen we in de nood. Het kan niet anders. O God, ik ben weer niet bereid. Het ligt weer niet vlak tussen u en tussen mij. Daar is weer een zee, een stroom van ongerechtigheden. Die de overhand heeft op mij. Hoe moet dat nou? Ik kan me voorstellen dat er vanmorgen zielen zijn. Die zeggen, hoe moet ik nou zo gezondig aan het avondmaal? Met zo'n leven. Met zo'n hart. Met zo'n gezin. Hoe moet ik nou toch zo aan het avondmaal? Hoe moet dat nou? David. Hij zegt, niemand. Niemand is voor u rechtvaardig. En daarom treed niet in het gericht. Als God in het gericht treedt. Dan weegt hij onze zonde af. Net als de rechter. Hij hoort. En hij toetst. Hetgeen hij hoort en te horen komt. Aan de wet. Dat doet God ook. God hoort. God ziet. Hij ziet zelfs als we niet bidden. Want hij kent, zeg ik straks, de gedachten van ons hart. En hij toetst ze aan de wet. En als God dan met ons in het gericht treedt. Ach. Wie zou dan bestaan? Als God naar het recht der wet met ons handelt. Ach, dan zal er niemand aan het avondmaal komen. U niet. En ik niet. Dan zal Gods huis leeg blijven. Dan zal Gods spijze ongegeten. Gods drank ongedronken blijven. Als God naar het recht der wet handelt. Dan kunnen we voor u niet bestaan. Kom. Begint dat te overdenken. Begint dan niet in de eerste plaats om uzelf wat op te knappen. Om net te doen alsof het allemaal niet zo erg geweest is. Om terug te grijpen naar hetgeen dat ge voor 10,
en voor 15 en voor 30 jaar toch wel eens meegemaakt hebt. Doe dat niet. Die spijzen kan uw ziel toch niet van leven. Maar doe met David. Overdenk de maanden die voorbij gegaan zijn. Overdenk uw zonde en vervloeking voor God. En zeg, Heere, treed niet in het gericht. Kan dat? Kan God niet in het gericht treden? Kan God niets recht doen? Kan God zwijgen als de overtreding vermeerderd wordt? Geliefden, ik heb gezegd, wanneer God handelt bloot naar de wet, buiten het verbond om, ja, dan moet hij richten. En dan moet hij schuldig spreken. Dan moet hij wegstoten in de eeuwige nacht. Maar God heeft met David een verbond opgericht. Hij heeft een verbond opgericht. Want David zegt, en gaat niet in het gericht met uw knecht. Daar is een relatie tussen God en tussen David. En die relatie die is door God gemaakt. Toen God David opgezocht heeft, toen hij nog een jongen was in het veld, toen hij zijn schapen hoedde, toen is er een band gekomen tussen God en David. Ik weet niet wanneer David bekeerd is, misschien heeft hij het zelf ook wel niet geweten. Want er zijn kinderen Gods, die kunnen de dag, de maand, zelfs het jaar van hun bekering niet aanwijzen. Maar ze weten wel dat het in hun leven gebeurd is. Wanneer weten ze het niet? Of sommigen althans weten het niet. Maar ze weten wel dat het gebeurd is. Dat er verandering in hun leven gekomen is. Of, daar zijn er zelfs sommigen die van jongs aan de Heere gevreesd hebben. Ik zeg, de Bijbel die noemt niet veel bekeringen van mensen met dag en plaats en uur. Maar de Bijbel openbaart zoveel te meer het leven van degenen die waarachtig tot God bekeerd zijn. En dan kunt u reeds in het leven van David bemerken dat hij als jongen reeds lust had om de Heere te vrezen. En toen heeft de Heer op een bijzondere wijze zich over hem geopenbaard. Toen hij hem geroepen heeft van achter de schapen. En toen hij hem gemaakt heeft als een voorganger voor zijn volk. En nu mag David zeggen, krachtens die goddelijke roeping en krachtens die goddelijke genade. En ga niet in het gericht met uw knecht. David was Gods knecht. Daar was een relatie gekomen tussen God en tussen hem. Geliefden, weet u daar ook van? Weet u daarvan, jonge en oude, meisjes en jongens, vaders en moeders, dat er een verbintenis, een relatie gekomen is. Dat het in uw leven anders geworden is als vroeger. Vroeger, toen je een knecht van de wereld was, een dienaar van de zonde, een medegenoot van degene die God niet kende, maar nu door het woord van God, een knecht, een dienstmaagd van God geworden zijn. Weet u van de keus in uw leven, die hartelijke, onberouwelijke keus van het smalle pad? Dat ge het aangezicht des Heren ernstiglijk zocht, en dat ge bij alles waarin ge nog in raadselen wandelen, toch met rust zei: uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Heren, al zult u me dan nooit aannemen, dan wil ik toch aan de kant van uw volk leven. Dan wil ik toch liever de smaadheid van Christus dragen, dan nog langer de schatten van Egypte hebben. Weet u dat dan? David wel, hij zegt, ik ben uw knecht, Heer. Uw dienstmaagd zoon, dat wist hij. Dat is in zijn leven gebeurd. En daarvan spreekt. En gaat niet in het gericht met uw knecht. O, zeker ook uw knecht kan voor u niet bestaan, zo zegt hij. Ach, op een andere plaats in de schrift staat. Een moorman, zal hij zijn huid veranderen kunnen? Een luipaard, kan hij zich wassen van zijn vlekken? Nee. Ach, ik heb in Afrika wel meisjes gezien. Zwarte meisjes, die zich ook op allerlei wijze een kleurtje trachten te geven. Ze kennen daar ook allerlei poedertjes en allerlei verfjes om zich een beetje te veranderen. Om de haren recht te maken, de kromme haren recht te maken. Maar ach, je kan het uit de vette zien. Je kan nou je zwart gezichtje wel geel of wit of rood willen maken, maar het lukt je toch niet, arme ziel. Je bent zwart
en je kan je nooit wit maken. Je haren zijn krom en ze worden nooit recht. Een moorbam, kan die zijn huid veranderen? Een luipaard zijn vlekken? Nou, zegt David, zo is het nu met ons allemaal. Wij die geleerd hebben kwaad te doen, we zullen tot in eeuwigheid niet meer goed doen. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Als we hier volgende week een zondag komen, dan is er niemand die voor Gods aangezicht rechtvaardig is. Dan kunnen we het niet hebben van het recht der wet. Want dan zal er een vuur uitgaan van het aangezicht des Heren en ons verteren. Als we onze hand naar de heiligheden des Heren uitstrekken, niemand. Maar nu heeft David een andere weg ontdekt. Door Gods genade is hem die andere weg ontdekt. Dat is de pleitgrond in zijn gebed. Hij zegt, verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Want ik ben uw knecht. Dat is de pleitgrond van zijn gebed. En daar willen we graag nog bij stilstaan. Nadat we gezongen hebben, uit Psalm 51, het vijfde vers, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelde diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig heel hier die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer me aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Het vijfde vers van Psalm 51. Grond van Davids gebed is, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Vindt u dat nou niet vreemd? Ja, je kan natuurlijk zo gewend zijn aan het lezen van deze psalmen, dat de woorden eigenlijk gewoon langs je heen gaan. Maar als u er nou eens even rustig bij stilstaat. David die zegt hier, Heere, mijn zonde is groot. Ik kan voor u niet bestaan, niemand kan voor u bestaan. maar neig dan toch uw oor tot mij. En hoor me dan toch naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Had hij hier nou niet moeten zetten, hoor mij naar uw liefde en naar uw goeddadigheid of naar uw barmhartigheid. Dan zou een kind het kunnen begrijpen. God is goed. God is barmhartig en genadig. En daarom vergeeft God de schuld. Heere, hoor me dan naar uw barmhartigheid. Maar dat zegt David niet. Hij zegt, verhoor mij, Heere, naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Maar is dan Gods waarheid niet dat de schuldige door hem geenszins onschuldig gehouden wordt? Als je nou met een hart vol zonden en zorgen zit, en je weet hoe fout dat je geweest bent voor God, dan durf je toch niet te zeggen, Heere, handel naar mij met waarheid, of naar waarheid. Dan zal God je toch verstoten. Want de God der waarheid is toch de God der wet, die de zonde nooit door de vingers ziet. Hoe kan hij dan als pleitgrond bezigen de waarheid? Geliefden, mag ik het zo eens noemen, daar is een waarheid der wet buiten het verbond. Maar dat is ook een waarheid der wet in het verbond. En die waarheid der wet buiten het verbond, dat is God treedt in het gericht. Hij weegt de zonde af en naar de mate van de zonde bepaalt hij de straf. En dan kan niemand voor God bestaan. Maar er is ook een waarheid der wet in het verbond. En dat is de waarheid der wet die doorklinkt in het evangelie van Jezus Christus, waarvan Paulus zo luisterrijk geschreven heeft in de brief aan de Romeinen. Hetgeen der wet onmogelijk was, daar ze door het vlees krachteloos was, dat heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, in zijn vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet meer in de zonde leven, die niet meer naar het vlees leven, maar die naar de geest leven. Dat is het recht der wet vanuit het verbond. En daar zegt David hiervan, Heere, dat is toch de waarheid, die u gezworen hebt aan uw kerk, en ook aan mij, want ik ben toch uw knecht, dat de toorn van uw wet, dat de eis van uw wet, dat de vloek van uw wet, komen zou op het hoofd van de borg en zaligmaker van het verbond. O geliefden, die weg heeft God aan Davids hart ontsloten. David heeft iets van de Messias gezien. Die heeft iets van de genade God gezien. Dat er mensen zijn met wie God niet in het gericht treedt. Niet in het gericht treedt. Dat kan. Dat kan God doen naar zijn waarheid. Met mensen niet in het gericht treden. Dan heeft het gericht zijn loop gehad. Voor die mensen met wie God niet in het gericht treedt. Dan heeft het gericht zijn loop gehad. In Christus Jezus. Dat is het geheim van het evangelie. Dat is ook het geheim van onze vrede. Nooit kunnen we avondmaal vieren. Nooit zijn we geschikt om God te ontmoeten. Nooit zijn we geschikt om te sterven. Want we zijn zondaren. En praktiseer er maar niet anders over. Denk het maar niet beter te maken in deze week van voorbereiding. Want er staat met vlammend schrift boven u alle leven geschreven. Niemand rechtvaardig voor God. Niemand. U ook niet. Wat u ook afkermt en wat u ook aftopt en wat u ook doet buiten Christus. Niemand rechtvaardig. Laat het elke dag weer opnieuw bij u ontwaken. Als een dreunende hamerslag op de deur van uw hart zijn. Niemand rechtvaardig. Zoek het daar dan op. Daar is geen vrede. Daar is donder en bliksem en vuur en grimmigheid en duisternis en dood en eeuwig oordeel. Maar kom, verschrikte, treurige, bedroefde, in de bekentenis van uw ongerechtigheid. Toen die deur gesloten is, toen heeft God een andere deur geopend. In hem die gezegd heeft, ik ben de deur. Die door mij ingaat, die zal behouden worden. Ik ben de herder van mijn schapen. En ik stel mijn leven voor mijn schapen. Als dan de nood u drukt, en de zonde u veroordeelt, en de wet u beschuldigt, slaat dan uw oog naar hem. die van God gegeven is om een verlosser te zijn van ongerechtigheden, van zonde. En dan mogen het God behagen. Ja, het zou God behagen als u zo nederig aan zijn voeten neerdaalt om u naar zijn waarheid te bevrijden. De vrijmoedigheid te geven in de weg die door hemzelf geopend is in hem, die in het gerichte Gods gestaan heeft. Christus Jezus, hij is het geheim van Davids leven. Naar uw waarheid. Met eerbied gesproken, als gij aanstaande week, begin er vandaag mee, zo uw schuld beleidt, dan zou God een leugenaar zijn, als hij u in uw schuld liet stikken, als hij u liet omkomen in uw zonde. Dat gedoogt Gods glorie niet. Net zo min als dat het Gods glorie gedoogt om als schuldenaar aan de wet buiten het verbond toch nog te kunnen zalig worden. Dat gedoogt Gods glorie ook. Langs die weg is er geen mogelijkheid tot God te naderen. Maar langs de weg van de schuldbelijdenis is er geen mogelijkheid om verloren te gaan. Dat duldt Gods waarheid niet. Heb u daar nou wel eens zo aan gedacht? Dat is evengoed Gods rechtvaardigheid. Het is Gods rechtvaardigheid dat hij verdoemt. Degene die langs de steile helling van Sinaï's berg trachten op te klimmen tot God. Maar het is ook Gods rechtvaardigheid dat hij vrijmaakt, die in het stof ligt neergebogen. Want God heeft het gezegd. God heeft het in zijn woord gezegd. Laten we onze ongerechtigheden belijden. Want die zijn zonde beleidt. En laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dat heeft de Heer gezegd. Want indien wij onze zonde belijden, God is getrouw, zegt Johannes. En hij is rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. O zeker. Dat recht is natuurlijk niet door ons belijden, onthoud het goed. Maar dat is het recht van Gods waarheid. God heeft gezegd, die aan mijn voeten neervalt, die zal ik verhogen. Dat is Gods waarheid. En op grond van die goddelijke waarheid, mogen we vrijmoedig tot zijn troon gaan. En zeggen, Heere, dat heeft niks met verdiensten te maken. Dat heeft niks met de inhoud van mijn gebed als verdiensten te maken. Dat heeft alleen te maken met uw waarheid. Gij hebt het gezegd, Heer, dat gij zulke bidder nooit ledig zal weg zijn. En daarop kom ik tot u, smekende, wenende, belijdende mijn overtredingen voor de Heer. Dat is nou de vaste pleitgrond, ook in deze week van voorbereiding. Niemand die leeft, zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. Niemand zal rechtvaardig zijn. Maar Heere, gij zijt toch een waarmaker van uw woord. Al heb ik dan niets om u aan te kunnen dragen, al heb ik dan niets om u te kunnen aanbieden, al heb ik dan niets om te beloven dat het beter zal worden, dan heb u enkel gezegd, alleen ik ken uw overtreding, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. En dan zal God naar zijn waarheid vrijmaken het hart dat schreien tot hem vlucht. En dat doet God, zo menigmaal hij ons de poort des evangelies opent, in de beloftenissen die in Christus Jezus ja namen zijn. En zo menigmaal als onze wankele ziel die enige rotsgrond van ons behoud mag vinden en daarop mag leunen, zo dikwijls ons hart uitgaat vanwege zijn spreken. En we door zijn liefde en genade als een gebrokene van hart en als een verslagene van geest ons verlaten op de goede tierenheden en de barmhartigheden van de Heere Heere. Wat is het dan toch goed zondaar te zijn voor God. Zo zondaar te zijn. Daar wordt de rust geschonken. Daar vinden we vrede met God. Daar wordt die kinderlijke blijdschap in onze ziel geboren. Daar leven we onder het dierbare lommer van zijn goddelijke beloftenissen. En reizen we getroost onder het heilige kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Daar is ook die hartelijke zelfveroordeling. Daar roepen we het uit, o God, wanneer komt de dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen, verlost van mezelf, van de zonde. Want ach, in dat schuldbelijden en in dat bekennen van niemand die leeft, daar ligt heus niet iets in van, ja, dat is nou eenmaal zo en dat zal nooit anders worden. Nee, daar ligt veel meer iets in van, o God, wanneer komt het eind? Wanneer komt het eind? Niet dat we snakken naar het eind van ons leven, maar naar het eind van de zonde. Dat er geen zonde meer zijn zal. Dat er geen scheiding meer zijn zal. Dat we onszelf kwijt zullen zijn. Dat we voor God zullen leven, eeuwiglijk en altoos. En dan staat het naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Naar uw gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van het verbond. Die gerechtigheid waar de Heere van gezegd heeft. De bergen die mogen wijken. En de aarde verzet worden in het hart van de zee. Heuvelen wankelen. Maar de gerechtigheid van mijn verbond. Die zal niet teniet gedaan worden. De offerande van Christus is niet te vergeefs gebracht. Als God dan in zijn lichaam. In zijn ziel de zonde gestraft heeft. Dan zullen vrij zijn al degenen die in hem geloven. Dan kan God niet onrechtvaardig zijn. Als ik me voor God verootmoedig. Zoals David hier doet. En aan zijn voeten buigt. Beleidende mijn overtreding. Dan kan God niet nalaten. Om me te verhoren. God zou onrechtvaardig zijn. Oh, ik kan het niet begrijpen. Ik wil het ook eeuwig aanbidden. Ik wil er eeuwig van zingen. Maar het is toch de waarheid. God kan niet nalaten me te horen. Want hij is een rechtvaardige God. Als hij dan straft. In Christus straft. Dan ben ik vrij. Vrij als had ik nooit zonde gekend. Nog gedaan. En daartoe heeft de Heere nu het heilige avondmaal verordend. Opdat we de belofte van dat verbond te beter zouden verstaan. Het heilige avondmaal, dat is als het ware tot sterking van die belofte. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Tot sterking van ons geloof in die belofte. Want objectief, die beloften hebben geen versterking van nodig. Die beloften die zijn waar, zo waar als God is. Maar mijn geloof is zo zwak. En zo wankel. En zo bestreden. Het is net als een koord. Dat koord dat Jeremia ontvangen. Dat tot hem nedergelaten werd toen hij in die put zat, weet je wel. Hij zat daar helemaal in die diepe, vieze modderput. En dan wordt een koord naar beneden gelaten. En wat oude lompen uit het huis des konings. Opdat dat touw niet onder de armen zou snijden. Dan worden hem kussens onder de okselen gelegd. Ja, dat wordt vaak in negatieve zin gebezigd. Maar dat is echt bijbels. En dan wordt er een lus aan dat koord gemaakt. En dan kan Jeremia des te beter dat koord onder zijn armen vastmaken. Opdat hij zo uit die ruisende kou zou worden uitgedrongen. Nou kijk, zo is nou ook het heilige avondmaal. Dat is als het ware een lus in het koord van Gods belofte. Dat zijn als het ware de lompen uit het koningshuis. De kussens onder de okselen. Opdat ik me te beter uit die ruisende kuil zal laten uittrekken. Opdat ik me te beter uit de moeite en uit het verdriet. En uit de diepte van mijn ongerechtigheid zal laten optrekken. Daartoe heeft God het avondmaal ingesteld. Opdat ons geloof gesterkt zou worden. Op de beloftenissen Gods. Sacrament brengt niets toe aan die belofte. Maar het zijn de tekenen en het zijn de zegelen ervan. Want God weet hoe zwak we zijn. Hoe klein van kracht. Dat weet God. En hij heeft medelijden met ons. En daarom komt hij. En reikt hij ons de tekenen van zijn liefde zichtbaar toe. Opdat we geloven zouden. En gelovende in zijn naam. Het leven zouden hebben. Wel nu bereid u dan zo. Om God te ontmoeten aan zijn heilige dis. Ach, daar zijn er velen. Die hebben er nogal wat op tegen. Om schuldbelijdenis te doen voor God. Sommige mensen die vinden dat het niet nodig is. Ze zeggen God weet toch alle dingen. Dus hij weet ook wel hoe slecht ik ben. Dat hoef je niet speciaal tegen God te zeggen. Maar God heeft in zijn waarheid gezegd. Dat hij niemand de schuld vergeven zal dan die zijn schuld aan hem beleidt. Dat is Gods waarheid. Daar kunt u van op aan. Anderen die denken dat het toch niet helpt. Die zeggen, ach, als God besloten heeft je de zonde te vergeven, dan doet God dat ook.
daar heeft u mijn gebed helemaal niet voor nodig. Geliefden, dan hebben we een verkeerde gedachte van de soevereiniteit van God. Want die goddelijke soevereiniteit, die heeft God zelf aan de middelen gebonden. En als u nou de weg overtreedt waarin God zijn genade geven wil, dan hebt u niet op die genade te hopen. Dan handelt u verkeerd met de openbaringen Gods in het woord zijner genade. Als God nu zelf zegt dat hij den armen en den kleinen genadig zijn wil die goed. Als God nu zelf zegt dat hij degene die aan zijn voeten ligt op zal richten. Dat hij degene die zichzelf vernedert zal verhogen. Dan mag gij niet zeggen, al verneder ik me niet. Als God besloten heeft me genade te geven, dan zal hij het toch wel geven. Dat is spelen met het woord van God. Erger, dat is uw eigen ziel verderven. De weg afsnijden die God voor uw voeten baant. Om vergeving van uw zonden en het eeuwige leven te verkrijgen. Neem geliefde. Bewandel deze weg. Ga te raden met het woord van God, niet met vlees en bloed. Vertrouw op dat woord. En daarin alleen zult u van de last uw schulden bevrijd worden. En met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Dat zeg ik voor u die nog onbekeerd zijt. Die nog vervreemd zijt van het leven dat uit God is. Die eenmaal aan God zwoer dat ge met zijn volk wilt leven, en die elke keer als het avondmaal wordt aangericht, verloochent wat u beloofd hebt, laat dat u nou eens in de klem brengen. Dat u het tegen God gezegd hebt, en dat u het niet doet. O, dan is ook de week van voorbereiding vol van betekenis voor u onbekeerde. Dan moet dit ook de week van de beslissing van uw leven worden. Wie weet of God u ooit nog een tweede avondmaal vergunnen zal te vieren op de wereld. Heden zegt God, indien ge mijn stem hoort, veracht hem niet. En verhard toch uw hart niet langer tegen de Heer. Maar het geldt ook voor u, die zeggen mag met David, uw knecht, uw dienstmaagd. Niemand die leeft, kan avondmaal vieren. Want niemand kan in het gericht voor God bestaan. Laat ons dat opnieuw bekennen. Hartelijk beleiden, dan zal hij niet nalaten naar zijn waarheid en naar zijn gerechtigheid. Ons de ogen te openen voor het Lam, dat onze zonde droeg in zijn ziel en in zijn lichaam. En dan zullen we van dat bloed getuigen, volgende week zondag. Dan zullen we komende tot zijn dis daarmee bekennen. We liggen midden in de dood. Ook wij kunnen voor God niet bestaan. Maar dit is de hoop die ons het leven geeft, dat zijn bloed, het bloed van Jezus Christus, ook mij reinigt van al mijn zonden. En dan zullen de engelen verblijd zijn. Dan zal God de eer ontvangen, dan zal Christus gekroond worden en onze ziel leven. Amen. Genade God. Wil u ons zo voorbereiden door uw heilige geest, dat we zo onszelf beproeven zouden of onze zonde ons van harte leed zijn, en of we onze zaligheid ganselijk zoeken in onze dierbare borg en zaligmaker. Dan kan het ook niet anders, of we hebben hartelijke lust om al de dagen van ons leven, al onze boze werken te vieren, en de eeuwige Sabbat in dit leven te mogen aanvangen. Versterk wat uw hand begon, heren. Wil u nog tot u bekeren, dat er nog zoon en dochter in Sion geboren werden, en verblijd uw gunst, volk, naar uw barmhartig, opdat we op u hopen, hoor ons, naar de grootheid van uw liefde, van uw waarheid en van uw gerechtigheid om uw verbonds wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 140, het 13e vers. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand.
gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.